De Heere is waarlijk opgestaan. Zo begroeten wij elkaar op de morgen van Pasen. En die groet klinkt al eeuwen door op de paasmorgen, sinds Lucas 24. Een betere boodschap kunnen we niet krijgen. We heten u als gemeente van de opgestane Heer hartelijk welkom. Hier in de kerk, of waar we ons ook bevinden. Voorganger in deze dienst is dominee Jochemsen uit Goudriaan. Vanavond is er om 6:30 opnieuw een dienst. En daarin zal dominee Theo uit Sliedrecht voortgaan. Het is feest, dus laten we daar ook voor de tweede keer van genieten. En er over ons verwonderen. Morgenochtend, tweede paasdag, om 10:00 is er ook een dienst. En die zal geleid worden door dominee Tekelenburg uit Monster. Dan nemen Ilse en Rebecca afscheid van de zonderschool en worden we welkom geheten op de catechese. Willen we biddend om deze kinderen en om al onze kinderen heen staan? Zaterdag 3 mei is er weer rommelmarkt. Het bestuur is nog hard op zoek naar 5 opbouwers, 2 beslagmakers voor de wafels, bakkers voor cake en andere lekkers om te verkopen. Circa 20 mensen voor deze dag zelf hebben we nog nodig. Wilt u ons helpen? Geeft u dan op bij Gerco de Leeuw. Alvast bedankt. In deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer. De tweede collecte is bestemd voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. De zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. We gaan zo dadelijk een aantal liederen zingen die verband houden met Pasen. U vindt ze op het blad, in uw bank en op de website. We wensen elkaar in de kerk en daarbuiten een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Romeinen 8 schrijft Paulus: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. We mogen stilstaan bij Goede Vrijdag. Hij stierf voor ons, om ons te redden. Onuitsprekelijk groot, zoveel liefde van zijn kant. Maar Paulus zegt, wat meer is, die ook is opgewekt. Ook die laatste vijand is overwonnen, hij leeft. En daarvan hebben we gezongen en daarvan gaan we ook zingen met Psalm 84, van die God die leeft en die leven doet. En ik hoop dat we daarom van harte zingen, om goed om ook hier te zijn, om samen zo te zingen, samen te jubelen. En ook als we natuurlijk thuis of elders verbonden zijn. Psalm 84 vers 1 uit de berijming van Weerklank. Weerklank, Psalm 84, 1. Deze eerste paasdag horen we wat God van ons vraagt uit Colossense 3. Want daar spreekt Paulus ook over de betekenis van paas. En dat is juist de oproep, ook om heilig te leven, tot eer van God. En we zingen daarna van Psalm 16, het zesde vers. Een psalm die in het Nieuwe Testament ook wordt toegepast op Pasen, de opstanding van Christus. En daarom ook juist de oproep om te leven tot de eer van God. Eerst Colossenzen 3 vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Dus voorbeden, dankzegging gevraagd voor volgende gemeenteleden. Voor de families van Selm en van de Kraan, die gisteren aan het graf stonden van geliefde tante en oud-tante. Voor Jolanda Bos, die zich voorbereidt op een volgende chemokuur. Voor mevrouw Koop Molenaar, die is getroffen door een herseninfarct en nu revalideert in Bornholm in Hoofddorp. En we danken ook met de koster Christian van der Linden, die na operatie vandaag weer zijn taak mag vervullen. En ook bidden we voor gemeenteleden elders, mevrouw Treur in Nieuwveen, mevrouw Samson in Loenen aan de Vecht, de heer Vrielink in Mariaoord, mevrouw van der Vliet in Kollum, mevrouw Kroon en mevrouw van der Wild in Zuiderhof, de heer mevrouw Treur en de heer van Scherpenzeel in de Kom. Zullen we samen bidden. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij alle lof en dank aanbidding. Juist wanneer we deze zondag in het bijzonder denken aan uw opstanding om weer in Jezus Christus. Dat u ook die laatste vijand, de dood, hebt verslagen. En al eerder de machten van de zonde, de duivel, verslagen te hebben op Goede Vrijdag. Wij danken dat we juist daarom op zondagen samen mogen komen, hier in de kerk. Om u te loven, u te eren in de erediensten. En ook dat we dat thuis en elders mogen doen. Samen in uw naam, samen met uw kerk wereldwijd, verbondenheid, alle kerken en gemeenten, één in u. En dat we hier niet alleen zijn omdat het zo hoort, omdat het Pasen is, maar dat ons hart en ziel ons daarvan ook doordringt, dat we vol zijn van u, dat we het willen uitjubelen. Werk zo met uw Heilige Geest. Ook als we dat Paasevangelie lezen en overdenken. Bekende woorden, dat ze ons nog steeds weer raken, ons de weg wijzen. Opdat wij ook u volgen, u dienen, uw geboden houden. Heer, u hebt het ons weer voorgehouden. Om te leven uit Pasen, om gericht te zijn op u, om die zonde te doden, die verkeerde begeerte, die hebzucht, die onreinheid, om weg te doen al die roddel, die verkeerde woorden, om juist het goede te doen. Heer, wij belijden, wij schieten daarin zo tekort. Juist herkennen we ons vaak ook in die verkeerde dingen. Zo hebben we u nodig, dat u ons vergeeft. En dat u ons vernieuwt, dat u ons opwekt tot een nieuw leven. Tot uw eer, op u gericht. Dat die oude mens sterft en met u opstaat tot een nieuw leven. Opdat we op u mogen lijken, uw beeld vertonen. Die zachtmoedigheid, die nederigheid, die vriendelijkheid, geduld, vergevingsgezindheid. Werk zo, Heer, met uw geest, dat we zo leven waarvoor u ons geschapen hebt. En wij danken u dat u dat wil doen, dat u dat wil geven en dat u daarvoor alles gedaan hebt, dat u daarvoor bent gekomen en ook bent opgestaan uit de dood, dat dat ons bemoedigt. Wij bidden, zegen ons zo allen, zoals we hier zijn, ook allen die een taak hebben. Ik denk in het bijzonder ook aan de koster, broeder van der Linden. We danken dat hij tot zover herstel mocht ontvangen. Is hem ook verder nabij, wilt ook verder kracht geven. Zegen. Hier dat bidden wij voor anderen met zorgen en moeite ook. Mevrouw Kolp, Molenaar, ook u zijn elders moet revalideren. Die ontferm u en wilt u nabij zijn voor het ouder worden. Dat die hoop op u er is. Wij bidden dat ook voor Jolanda Bos als zij de volgende chemokuur moet ondergaan. U geeft kracht. Ondersteun ook haar. Wees nabij ook. Vertrouwen dat u niet loslaat, dat u meegaat. Hier, wij bidden ook voor gemeenteleden elders, ook waar misschien wat meer afstand is ook van de gemeente, hier, wees ook nabij en dat toch de verbondenheid blijft, ook de eenheid in u. We bidden zo voor mevrouw Treur, mevrouw Samson, meneer Vrielink, mevrouw Van der Vliet, mevrouw Kroon, mevrouw Van der Wild, die mevrouw Treur, die van Scherpenzeel, heren, u kent ook hen. U weet wat ze nodig hebben, ook bij het ouder worden. Als er beperkingen zijn. Hou vast er is in u. Dat u niet loslaat. En dat er juist door paas ook hoop is. Uitzicht voor de toekomst. Dat dat ook tot troost is voor de families van Selm en van de Kraan. Nu is er ook een tante en oud-tante moesten begraven. En dat zij ook in het geloof weten. Er is uitzicht als over dood en graf heen tot in het eeuwige leven. Dat dat de troost is. En bemoediging. Heer, u kent ons zo allemaal. Ook andere zorgen kunnen zijn door ziekte, door beperkingen. Maar juist misschien wel nu vandaag extra de lege plaatsen gevoeld worden. Waar gemis is. Waar het soms zo moeilijk kan zijn om ook paasliederen te zingen. Dat de dood is overwonnen. Als het gemis zo groot is, Heer, ontferm u. Wees nabij. En dat ook daarin uw woord ons de weg wijst. Ook door wat we zingen in psalmen en liederen. Door alles heen zo. Dichter naar u toe. Wij vragen dat niet om ons, maar om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We lezen het Paasevangelie uit 1 Korinthe 15. Ik neem aan, jongens en meisjes, jullie ook al best weten wat in de evangelie staat, hoe die vrouwen bij het graf kwamen en ook. Ja, eerst nog alleen een leeg graf zagen hè, en toen ook engelen ontmoeten. En toen gelukkig ook tegen Jezus ontmoeten. Hè, dat hij leeft, dat hij is opgestaan. Omdat we in deze dienst al best veel zingen, dat nu niet lezen. Misschien hebben we thuis al wel gelezen. Voor je nog verder vandaag. Maar we lezen dus nu alleen uit 1 Korinthe 15... Er gaat trouwens een heel hoofdstuk over de opstanding. Een heel hoofdstuk over de betekenis van Pasen. Dat Jezus leeft. Er was toen in die mensen wel eens wat je twijfelt. Ja, kan dat wel? En ja, dat lichaam, dat telt toch eigenlijk niet mee. Dat lichaam is toch niet zo belangrijk. Misschien gaat de ziel wel leven, maar om het lichaam toch niet. Maar dan Paulus zegt, ja, de Heer Jezus is echt opgestaan, ook met zijn lichaam. En dat geldt dus ook voor de gelovigen. En dat is een troost. En daar nou heeft hij een heel hoofdstuk over geschreven. We lezen dus het laatste stukje vanaf vers 50. In Korinthe 15, vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, maar de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken, en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig, in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. In de preek staan we vooral stil bij dit gedeelte, vooral die laatste versen die we gelezen hebben. De centrale woorden vinden we in vers 55, waar staat: dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En boven de preek is geschreven: de prikkel is overwonnen. De prikkel is overwonnen. Dat is het slot van 1 Korinthe 15. We gaan nu zingen Psalm 21, vers 54. Ook een psalm van David, waar je al iets ziet van Pasen. Davids grote zoon die eeuwig leeft. Wat glorie hij ontvangt ook daarvoor. Psalm 21. De versen 4 en 5.
Gemeente, wilt u liever bij de winnaars horen of bij de verliezers? Ik weet niet of je fan bent van een sportclub of zo, een sporter, maar vind je fijn dat hij wint of dat hij verliest? Nou ja, meestal natuurlijk, je bent liever voor de winnaar. En dan kun je juichen. En dan kun je zeggen, wij hebben gewonnen. Nou, wil je altijd juichen? Wil je altijd kunnen juichen? Dan moet je zijn voor hem die altijd wint. Voor Jezus. Hij is overwinnaar. Hij draagt de zegenkroon. Hij heeft verslagen de machten van het kwaad. Hem zij de glorie, want hij die overwon. En ik hoop dat we zo voor Jezus zijn. Dat we hem toebehoren. Dat hij onze koning is. Die koning die voor ons stierf. Aan dat kruis van God verlaten. Opdat ook wij delen in zijn glorie. Ja. Die zijn hoop op Jezus vestigt. Die leeft in hoop. Die toch nooit beschaamt. Dan word je nooit teleurgesteld. Hoe het ook gaat. Wat er ook gebeurt. Ook die laatste vijand heeft hij overwonnen. Het is Pasen geworden. En dat is een machtige vijand. Als je denkt aan de dood. Ja, je denkt er liever toch niet aan. Als je denkt aan geliefden die gestorven zijn. Misschien stond u gisteren ook al aan een open graf. En ja, voor sommige mensen is de dood gewoon. Maar als het nog heel dichtbij komt. Als een geliefde sterft. Als hij zelf te maken krijgt met ziekte. En ineens staat alles op losse schroeven. Ineens gaat alles zo anders. Dan is het toch een dreiging. Hoe zal het gaan? Als ik moet sterven. Als ik alles los moet laten. Mijn geliefde. Hoe zal dat zijn? De dood. Paulus noemt in ons Bijbelgedeelte de dood een prikkel. Een prikkel, je kunt denken aan een punt waarmee je kunt prikken. Nou, dat doet zeer. Dat werd wel gebruikt om vee op te jagen. Vee, een paard of een ezel liep toen voor een wagen of voor een ploeg. Je had toen geen trekkers en zo, geen auto's en... Nou ja, zo'n beest wilde niet altijd lopen en dan gebruikte zo'n boer soms of iemand die op die wagen zat een prikkel om het beest op te jagen. En zulke prikkels worden nog wel gebruikt, ook het vee als dat verplaatst moet worden. Tegenwoordig hebben we ook nog wel van die elektrische stroomstootwapens, een veeprikker, zijn ze bijna verboden. Nou, zo'n prikkel is nu ook de dood. Want door de dood besef je alles is hier tijdelijk. Het is eindig. Het gaat voorbij. En die dood die dreigt. En eens kan er zo'n ernstige ziekte komen of een ongeluk. En ons leven hier op aarde is over. Een dood als een prikkel die eigenlijk ook opjaagt. Heel veel mensen hebben dat. Ja, je leeft maar één keer. Dus je moet eruit halen wat erin zit. Nu ben je er nog. En je weet niet hoe lang. Dood als een prikkel. Dat woord kun je ook vertalen met angel. Ja, dat is ook wat prikt, hè. Bij een insect. Een bij die kan prikken. Nou, dat kan even pijnlijk zijn. Nee, ik krijg een rode plek, je krijgt jeuken en een bult. En ja, zo'n angel wordt ook wel een gifangel genoemd. Hè? Er zit ook gif in bij verschillende insecten. En als je er allergisch voor bent, kan het een grote dreiging zijn. Het kan zelfs dodelijk zijn. Als een bij prikt op een plek waar het gevaarlijk kan zijn als dingen afgekneld worden. Zo was het trouwens ook bij Marit. Ik weet niet of je Marit kent, maar deze Marit was ook allergisch voor zo'n gifangel die pijnlijk kon prikken. En ineens ontdekte ze en hoorde ze, toen ze in de auto zat met haar moeder, een bij. En ze wist hoe gevaarlijk dat kon zijn. En ze riep het uit, mama, mama, een bij, die kan me prikken. En haar moeder wist precies wat ze moest doen. Zo snel mogelijk zetten ze de auto aan de kant. Om die bij te pakken te krijgen. En gelukkig, die moeder kon het. De handen pakten ze die bij. Maar toen liet ze eens weer los. Want die bij, toen die in het nauw kwam, toen prikte die moeder. En dat deed weer pijn. En Marit, die schreeuwde het weer uit. Mama, mama, die bij, die vliegt weer. Ik ga me prikken. Maar mama zei, je hoeft niet bang te zijn, Marit. Je hoeft niet meer bang te zijn. Kijk maar naar mijn handen. Ik ben geprikt door die bij. En die bij kan maar één keer gif in mij doen. Die angel is er nu uit. Ja, die bij nog wel dreiging. Maar het was nog wel bang voor. Maar de angel was eruit. En zo is het op Pasen. Ja, die dood is nog dreigend. De Bijbel noemt het ook een laatste vijand. Trouwens Paulus in dit gedeelte in 1 Korinthe 15. Een vijand die bedreigt. Die schrik aanjaagt als je denkt, ja geliefde, je moet loslaten. Maar de angel is eruit. Het is toch geen doodsteek meer die wordt toegebracht. Het is niet meer het einde. De dood is verslagen. Het is Pasen geworden. De dood trof Jezus. Zoals eerst ook de vloek hem trof. En in die zin was toen alles volbracht al. Aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus was toen neergedaald in die helse smarten. Hij heeft de Godverlatenheid ondergaan. En toen kon hij daarna zeggen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij mocht bij God zijn. En dan zegt de catechismus ook zo duidelijk, hè, waarom moest hij dan nog sterven? Nou, om des te duidelijker te laten uitkomen. Dat ook die laatste vijand, de dood, verslagen is. Hij is echt gestorven, begraven. Opdat ook duidelijk zal worden op de paasmorgen, die laatste vijand is teniet gedaan. Ja, in onze apostolische geloofsbelijdenis staat dat hij is nog neergedaald in de hel na zijn begrafenis. Dat is misschien een beetje verwarrend. Ik hoor dat ook van sommigen hier een beetje onduidelijk was. Maar dat is niet de andere uitleg die wij eraan geven als protestanten. Dat staat ook in de catechismus. Die nederdaling ter helle was tijdens die 3 uur duisternis. Toen hij het echt uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen Jezus gestorven was, kon hij ook zeggen tegen die moordenaar die met hem gekruisigd werd, heden, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. En daar was hij, maar hij werd begraven om aan te kunnen tonen. De dood is verslagen. Maar als je ziet zijn handen, dan zie je daarin vooral die handen zijn littekens van dat kruislijden. Dat was de echte oorzaak waardoor de redding is. Dat hij dat oordeel droeg. En die handen en voeten liet hij ook zien op de paasmorgen aan Thomas en aan die anderen die het eerst ook niet konden geloven. Maar hij zei, zie, ik ben het echt. Zie mijn handen, mijn voeten, ik ben doorboord voor jullie. Ik ben gekruist om de straf te dragen die ons de vrede aanbrengt. En met Pasen kan dan echt de juichtoon geheven worden. Juicht, want hij leeft. Zijn Heer en Heiland. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En als je op een begraafplaats loopt, dan denk je, het graf heeft het voor het zeggen. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Zolang Jezus niet is teruggekomen, moeten we toch allemaal sterven? En als je ziet al die graven, soms al van mensen honderden jaren geleden gestorven, dan lijkt de dood toch het te winnen. En sommige mensen zeggen ook, je hebt één zekerheid, dat je sterft. Dat is natuurlijk geen christelijke uitspraak. Wij verwachten Jezus en we hopen dat we niet begraven hoeven te worden, omdat we nog Jezus ontmoeten terwijl we leven. Maar, ja, ik kan me wel voorstellen, het graf heeft een macht. Lijkt overwinnaar, hoe groot je bent, hoe sterk je bent, hoe machtig je ook bent. Maar Paulus daagt dat graf eigenlijk uit. Graf, waar is je overwinning? Dood, waar is je prikkel? Het lijkt wel sterk, het lijkt wel heftig. Maar je bent verslagen. Je macht is teniet gedaan. Het is over en uit. Ja, misschien doe je wel eens een spelletje thuis. Of een wedstrijdje met een broertje of zo. Nou ja, en je staat voor en je bent aan de winnende hand. Dat je denkt, ja, waar blijf je nou? Nou, wat kun je nou nog? Hey, je bent eigenlijk wel zeker van de overwinning. En zo doet Paulus hier. Het zijn best uitdagende woorden, want ja, dat graf is een macht. En die dood is zo dreigend. Maar Paulus weet, de beslissende slag is geslagen. Het is Goede Vrijdag geweest en Pasen. Ja, zo doen ze dat ook wel eens, hè? Ook in sport. En dan heb je spreekkoren waar de vijand wordt uitgedaagd en die tegenpartij. En zeker als je voor staat, dan kunnen supporters juichen. Ik herinner me dat ook nog wel, toen ik jong was. Toen Nederland denk ik een keertje kampioen werd. En toen Nederland een keer won van Duitsland. Duitsland, alles iets voorbij. Dat zongen we graag. En er moest zelfs nog een wedstrijd komen. Er moest nog een finale komen. Maar we zongen al, oh wat zijn die Russen stil. Ja, ik weet niet hoe dat nu gaat, maar zo doet Paulus dat ook hier. En dat is best bijzonder, want ja, die dood, die is een dreiging. Dat is, je denkt, ja, ik zit hier alleen en ik mis mijn man, mijn vrouw. Die lege plaats hoor in mijn leven. Ik voel het elke dag. Het is zo anders. Ik kan het niet zo makkelijk meer zingen. Is het niet wat te uitdagend? Maar Paulus weet, het is echt waar. En daarvoor zingt hij tegen de klippen op. Ook al voel je het heel anders. Daarom deze triomfkreet. Jezus heeft getriomfeerd. Dat is beslissend. Ja, Paulus weet ook van die andere kant. Ik noemde in het begin al een paar teksten uit Romeinen 8. Romeinen 8, waar ook die worsteling is. Oh, eerst hoofdstuk 7 misschien meer. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? En dan zegt hij ook, heel de schepping zucht, heel de schepping lijdt. Wat een gebrokenheid, wat een pijn. Door natuurrampen, door oorlog. Dood en verderf lijkt toch te heersen. En hoe moet het verder? En toch zegt hij, we hebben hoop. Er is uitzicht over dood en graf heen tot in het eeuwige leven. Want Christus is opgewekt. Dat is het belangrijkst. En dan zegt hij het ook, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Ja, in de sportwereld kan het zijn dat je vandaag wint. Dat je vandaag wordt toegejuicht. Maar morgen verliest je weer. En het kan soms wel over en uit zijn met je roem. Al zou je dit jaar kampioen worden. Geen garantie voor volgend seizoen. Maar in het geloof, door de opstanding van Christus, zegt Paulus meer dan overwinnaars. Letterlijk superoverwinnaars. De eindoverwinning is gegarandeerd. Wat er ook gebeurt, wat de toekomst ook brengt. Overwinnaar in Christus. Die heeft overwonnen. En zo zegt hij het. En ik hoop dat we in het geloof het na mogen zeggen. Te midden van alle vragen die er kunnen zijn. En moeite en verdriet. Dat we toch mogen zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Ziet er de klippen op je. Hart huilt. Je tranen. Op je wangen en toch in het geloof. Ziende op Christus. Zijn volbrachte werk. En ja, in de volgende versen werkt Paulus dat er nog wat beter uit. Hij heeft het in vers 56 weer over de prikkel. Ja, want wat is nou de eigenlijke prikkel van de dood? Waardoor is de dood gekomen? Waarom sterven wij? Nou, Paulus zegt het, je weet het toch, hè? De prikkel van de dood is de zonde. En zo staat het toch. In Genesis 3 al, ja, Genesis 2, God had het al gezegd, als je van die ene boom eet, hè, als je ongehoorzaam bent, als je niet naar mij luistert, dan zul je de dood sterven. Als we nooit gezondigd hadden, hè, dan zou er ook geen dood zijn. De prikkel van de dood is de zonde, dat is het grote probleem, En daarvoor is het volbracht aan het kruis, dat Jezus voor ons stierf. Toen heeft hij die zonde weggenomen, vergeven. God zij dank, want zelf kunnen we die zonde niet overwinnen, hè, hoe goed we het ook doen. Die zonde is een macht, waarvan we het steeds moeten verliezen. En dan gaat hij nog iets verder. Ja, hij zegt, de kracht van de zonde is de wet. Het eigenlijke probleem is ook die wet. Want als God niet had gezegd, je mag niet van die boom eten, en als het geen zonde was geweest, dus van die boom te eten, ja, dan was er ook geen probleem. En maar God had zijn wet gegeven, zijn goede geboden, waarin hij de weg wijst, waarin hij ons wil bewaren voor het kwaad, voor de zonde. Maar de kracht van de zonde is de wet. En dat is eigenlijk ook een soort prikkel, die wet. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ja, maar juist als iets verboden is, dan is het vaak aantrekkelijk. Ja, dan is het iets moois soms, om dat te doen. Nou. Ja, misschien mag je thuis een bepaald woord niet zeggen, een bepaald scheldwoord. Nou ja, jij bent natuurlijk heel gehoorzaam, dan luister je en dan zeg je dat ook niet. Ja, maar sommige kinderen die gaan juist dan die scheldwoorden zeggen. Ja, dat is met je stoer, dat ze dat durven. Wat niet mag. Dat heb je ook soms met, als je ergens ziet, een bordje verboden toegang. Nou, dan ga je er natuurlijk niet naartoe. Hè? Dat mag niet. Hè? Maar sommigen vinden het dan juist spannend. Wat zal er zijn? Waarom is het verboden toegang daar? Die gaan er dan juist naartoe. Nou, dat is nou die prikkel van die zonde, van die wet. Die prikkelt je. En die zet je soms aan tot het kwade. En dat is wel een sterke macht. We worden soms snel geprikkeld en uitgedaagd. Om juist het verkeerde te doen. En in eigen kracht lukt het dus ook nooit om die zonde te overwinnen. Om heilig te leven zoals God het bedoeld heeft. Waarvoor we geschapen zijn. Maar Paulus, hij zegt het daarom nog een keer. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Paulus is er vol van. Christus heeft overwonnen. Die macht van de zonde. De
macht van het kwaad. De macht van de Satan die prikkelt, hè, die uitdaagt om het verkeerde te doen. En ook die macht van de dood. Hij zingt een overwinningslied. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, voor u de overwinning. Zing het mee, in afhankelijkheid van God. In het geloof, gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En toch rijst in mij een lied van overwinning. God zij dank. Alle eer aan Hem. Hij is het waard. Hij alleen kan het. Maar Hij heeft het gedaan. En daarom zijn we hier samen. Deze Paasdag en elke zondag. Daarom zijn we ook thuis verbonden. En daarom zingen we. Zingt u mee. Je hebt een reden om te juichen. En dat heeft Paulus dus heel veel gezegd in dit hoofdstuk. Omdat er in die gemeente verwarring was over die opstanding. Er was twijfel, zullen die lichamen wel echt opgewekt worden? Die lichamen zijn toch vergaan, verteerd. Het is al zo lang geleden. En hoe zal dat ooit kunnen? En sommige dachten trouwens op het lichaam, dat is niet zo belangrijk. Dat is eigenlijk maar bijzaak. Dat gaat toch om de ziel? Dit aardse gaat toch voorbij en dat telt niet mee. Nou, een heel hoofdstuk dus, 58 versen, waarin Paulus echt benadrukt, het is echt waar, Christus is opgewekt. En dat toont ook aan, ook onze lichamen zullen opgewekt worden. Het is als een zaaien, een begraven. In de hoop van de opstandingen, daarom die goede gewoonte om overledenen te begraven. En daarom geeft hij ook nog een conclusie in het laatste vers van wat we gelezen hebben. Daarom, nu die het heeft aangetoond, Christus heeft overwonnen. Daarom, mijn geliefde broeders, en daar horen zusters natuurlijk bij, en ja, jullie ook, zeker jongens en meisjes. Heel de gemeente. En het zijn trouwens geliefde broeders en zusters. De verbondenheid in het geloof. Al waren er in die gemeente van Korinthe dwaling over de opstanding. Ook misstanden op seksueel terrein. Verdeeldheid over allerlei punten. Toch geliefde broeders en zusters. Één in God. Maar vooral over die opstanding. Daarom. Wees nou standvastig. Standvastig. Bent u dat? Standvastig? Sta je vast in het geloof? Of word je heel snel heen en weer bewogen? Door allerlei invloed van alles wat je hoort, allerlei meningen en alle media. Ook als er soms verteld wordt, zelfs soms binnen de kerk, ach dat kan toch niet, die opstanding, dat is meer inbeelding, dat was niet letterlijk. Nou, Paulus is echt overtuigd, Christus is opgewekt. En hij is de eerste, en ook allen die in hem geloven zullen opgewekt worden. En sta nou vast in dit geloof. Laat je niet meesleuren met allerlei dwalingen, die er ook toen al waren binnen de kerk. En helaas ook nu. En al vinden anderen je vreemd als je nog gelooft in Jezus de opgestane. Sta hierin standvastig. Want dat je hou vast is. De basis. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook kan stormen in je leven. Hoe je soms ook heen en weer geslingerd wordt. Ja, in onszelf hebben we niet altijd hou vast. Heb je soms je twijfel. Je aanvechtingen. Je begrijpt soms toch niet. Is er wel een God en je merkt er niets van. Maar geloof dat Jezus leeft. We hebben een levende God. Die er is. Die niet loslaat. die er wil zijn, die ons kent. En als wij juist heen en weer geslingerd worden, sta vast op het fundament, op de rots. Het geloof dat Hij meegaat in dit leven, op weg naar zijn toekomst. Ja, daar heeft Paulus het ook over gehad. Christus' opstanding een garantie van onze zalige opstanding. Vertrouw erop. En daar wijst trouwens het woordje onwankelbaar ook op. Onwankelbaar. Het lijkt ook heel erg op standvastigheid. Maar Paulus verbindt dat op andere plaatsen ook met de hoop. Onwankelbaar in de hoop. In dat uitzicht van die toekomst. Eens als die laatste bezuin zal slaan, zal opgeblazen worden. En hoe spoedig zal dat mogelijk zijn? Je ziet er toch naar uit dat die laatste bezuin klinkt. Als die bezuinen klinken uit die hoogte links en rechts, dan is het pleit beslecht, dan zal Jezus wederkomen. En in die hoop leven wij. Pasen is de garantie. Pasen het fundament. Onwankelbaar. Je hoeft niet wanhopig te zijn. Maar een vaste hoop. Die vaste rots van ons behoud. Ja, dan zullen de graven open gaan. Zal er geen graf meer zijn. Nou, misschien nog één graf. Nog één graf op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En daar staat, hier ligt de dood. De dood is begraven. Dan is die dood totaal overwonnen. De dood verslonden tot overwinning. De dood gedood. Dan dat eeuwige leven. En dan als laatste aansporing, als laatste toepassing van Pasen, naar het onwankelbaar in het geloof. Nee, standvastig in het geloof, onwankelbaar in de hoop, dan ook altijd overvloedig in de liefde. Ja, juist Pasen zit ons aan. Om het goede te doen. Want het leven is niet eenmalig. Het leven gaat niet voorbij. Het heeft eeuwigheidswaarde. Ja, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan van deze aarde. Maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Zal blijvend bestaan. Juist wat gedaan wordt in Gods Koninkrijk. Schamsrager, het werk, het midden van de gemeente, van Alphacursus, Vakantie Bijbelclub, waar het evangelie gedeeld wordt, waar het goede nieuws bekendgemaakt wordt, van Pasen, van hoop, van opstanding. Ja, dat houdt zijn waarde, dat wil God zegenen. En daarom zet hij aan, altijd overvloedig in het werk van de Here, dat goede nieuws bekend maken. Vertellen de mensen dat Jezus leeft. Dat er toekomst is, hoop is. We hebben de beste boodschap. Een boodschap van overwinning. Je wilt er anderen laten delen in de overwinning. Dat gun je toch, die eeuwige overwinning. Pasen zet ons aan. Zending en evangelisatie. Altijd overvloedig. Ja, niet om overspannen van te worden dat het een eigen kracht is. Het is het werk van de Heer. Hè? Dat is zijn werk. Hij heeft het volbracht en we hoeven het alleen maar uit te delen. Doorgeven. Bekendmaken. Het goede nieuws. In zijn dienst. In zijn kracht, in zijn afhankelijkheid van hem. Op
vloedig in het werk van de Heer. Ja, dan denk ik toch in eerste plaats het werk in Gods Koninkrijk. Is dat niet altijd een makkelijk werk? Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt ook gebruikt voor een zwaar werk. Soms ook als vermoeiend en teleurstellend werk. Als je kerk verlaat, ik zie als je misschien, ja, weet, je kind gaat vandaag niet meer mee naar de kerk. Ik wil er niks van weten. En je ziet misschien als mensen afhaken. Die niks meer zegt en niks meer doet. En toch zegt Paulus, in de wetenschap dat het werk in de Here niet te vergeefs is. God gaat door met zijn werk. Dat geloven wij. Dat belijden wij. Hij laat niet los wat zijn hand begon. En dat mag hoop geven. Ook juist als we bidden voor onze naasten. Die gebedsworsteling. Biddend in vertrouwen. In geloof. En trouwens, ja, het staat hier het werk van de Heer. En in de eerste plaats dat werk in Gods Koninkrijk. Maar ik denk dat we ook al ons werk te mogen onderscharen. Dagelijks leven. Wat je moet doen. Nou, misschien in deze week vakantie op school. Maar ook wel werk op school. En nou, werk thuis. Maar dan ook. Ook daarin hebben we de verantwoordelijkheid. In de dienst van God. Omdat, ja, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar het wordt ook vernieuwd. Ik denk dat God het goede wil inzetten ook in de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat lied zegt wel, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, maar in de Bijbel staat ook soms, het wordt in die zin vernieuwd, het wordt gezuiverd. Ja, sommige mensen zeggen, ja, het maakt niet uit, het gaat toch allemaal voorbij en we zetten ons niet meer in voor de schepping. Maar dat kan een christen natuurlijk nooit zeggen. En juist omdat Gods werk zo mooi is. Gods scheppingswerk. Men weet niet onnodig vervuilen. En daar weet goed mee omgaan. Het is tot eer van God. En ja, we weten trouwens niet wanneer Jezus terugkomt. Dus ook voor volgende generaties willen we het niet onnodig vervuilen. En we zetten ons in het goddelijk beroep. Ook in de dienst aan de naast. Ook zo die anderen te helpen. Maar het is ook ons verlangen dat juist ook die andere God leert kennen. Ook juist door onze werkzaamheden. En door wat we doen. Dat we iets uit kunnen stralen van die liefde van God. Van die hoop op God. Dat geloof in Hem. Dat mogen we merken. En die juichen altijd. Door de tranen heen. Zelfs een lied van overwinning zingend. In het geloof, het hou vast. Hoe moeilijk het is. Dat er zoiets van ons uitgaat. Of anderen heilig jaloers worden. En ook deze God willen dienen. Ook bij de overwinnaars willen horen. Die delen de eeuwige overwinning. Amen. We zingen uit Weerklank 178. Het eerste vers 178, vers 1.
We samen danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor uw woord. Voor dat overwinningslied. Ja, dat we door het geloof daarin delen. Dat we op u bouwen, op u vertrouwen. In uw volbrachte werk. Omdat u hebt overwonnen, o Heer Jezus Christus. Omdat u overwinnaar bent. Dat het belangrijkste in het leven is. Hoe het verder ook is. Hoe verschillend we ook zijn. Of er vreugde is en dankbaarheid voor zegeningen. Wat een verdriet is en gemis. Die lege plaats ook juist vandaag zo gevoeld wordt. Als we soms niet bij kunnen. Toch één. Als we zien op u. In het geloof, ook al ervaren we het niet. Wetend. Sterk ons zo. Bemoedig ons. Opdat we dat ook mogen uitdragen. Dat dat gemerkt wordt in ons leven. Dat we van u zijn. U toebehoren. En dat we hoop hebben. Dat mensen het aan ons merken zullen. Leid ons dat we getuigen van u kunnen zijn. Ook in het dagelijks leven. De taken die we hebben. Het werk dat we mogen doen. Ook. Als er dingen voor school gedaan moeten worden. Wilt u kracht geven, ondersteunen. Maar dan. In al onze contacten. In onze omgeving. In onze familie. Waar we leven. Iets verspreiden van hoop. Zo anderen ook bemoedigend. Zegen zo het werk hier in de gemeente, het werk van de kerkraad en alle anderen. Het werk wat gedaan mag worden tot opbouw. Wij bidden zo voor het geheel van onze protestantse kerk, de andere kerken, gemeente, dat we één zijn in u, in uw woord. En dat dat gemerkt mag worden ook naar heel ons land, ook onze overheid, dat ze het goede doen in afhankelijkheid van u. Weten dat u regeert, onze koningen zijn gezin ook een voorbeeld zijn in het geloof. Weten dat u de koning der koningen bent. Dat bidden we voor alle leiders in Europa en deze wereld, dat ze het goede doen. De vrede bevorderen. En waar haat is, liefde zal zijn. In Oekraïne, Midden-Oosten en zoveel landen in Afrika en andere landen in deze wereld. We bidden bijzonder ook voor onze broeders en zusters in de sloppenwijken van Atare. Dat ook zij de boodschap van hoop mogen uitdelen. Levend van uw reddende kracht. Dat de verbondenheid is in het geloof. Ook met mensen in Myanmar, waar we onze gaven mogen geven, dat ze hulp ontvangen ook. Waar zoveel verdriet is, zoveel mensen ineens zijn omgekomen. Waar zoveel mensen ook zoveel zijn kwijtgeraakt. Hier ontferm u over hen. Dat we ook met liefde delen. En dat ook mensen daar houvast vinden in u. Dat bidden wij ook voor christenen die vervolgd worden, bedreigd. Bescherm hen, behoed hen. Dat zij ook standvastig mogen blijven. Onwankelbaar in de hoop. Houd hem vast, Heere. Dat we het van u verwachten. Ik bid voor uw volk Israël. Bescherm uw volk. Dat zij ook het goede doen voor de volken om hen heen. Ook vanuit het geloof in u, o Heer Jezus Christus. Juist voor Israël toch de belofte dat heel Israël zal zalig worden. Dat uw woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem. Dat we dat verder vervullen. En dat ze ook juist vanuit het Oude Testament ook zien dat Jezus de beloofde Messias is, de redder. Ook al is nog niet die volle overwinning zichtbaar. Nog niet die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat we wel geloven. Dat dat ook gegarandeerd is door de opstanding van Christus. Dat de dood zijn prikkel heeft verloren. Dat de gifangel eruit is. Omdat u alweer in Jezus Christus de doodsteek onderging. Ga zo met ons. Dat we daarin ook verder vandaag één mogen zijn. Ook als we elkaar ontmoeten. Ook als we vanavond en morgen opnieuw samen mogen komen. Om de paasjubel aan te heffen. Tot eer van u. Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent het waard. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ook de lof van de God die leeft met de woorden van Psalm 150, het derde vers. Psalm 150, vers 3. Zo zingen we dus nog, u zij de glorie. Maar eerst mogen we de zegen van God ontvangen. Van zijn zegen mogen we verder leven. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.
Ik ben er niet van.